Goedemiddag, dames en heren, of eigenlijk een goedemorgen in Nederland. Hier ben ik weer, Joop Suzan vanuit Ier Jamin, Israël. Beetje ongebruikelijk een podcast op vrijdag te doen. Maar veel mensen die regelmatig naar mijn podcast luisteren, hadden gevraagd van nou, kom nou ook eens op vrijdag met een podcast, anders hebben we 2 dagen, horen we je stem niet. En weten we niet wat er in Israël gebeurt. Nou, dat doe ik dus. Alleen het wordt een beetje anders dan anders. Ik ga strakjes veel over de Shabbat praten. Maar zoals gebruikelijk laten we eerst beginnen met het weer in Israël. Het weer hier in Ier Jamin. Op dit moment zo'n 16 graden. Een bijna volledig blauwe lucht. Zonnetje schijnt. In het oosten zijn wat meer bewolkingen te zien boven de bergen van Judea en Samaria. Of de Westbank, zoals dat heet. U weet waar ik woon, Ier Jamin, dat is vlakbij Netanya. En dat ligt zo 9 kilometer van de Westbank af. De eerste grote stad die je hier ziet is Tul Karim, Palestijnse stad. Maar goed, verder met het weer. Het belooft een mooi weekend te worden. Het weekend is vandaag begonnen in Israël. En het ziet er naar uit dat ik ook morgen een lekkere strandwandeling met mijn hond kan maken. Dus ja, na het slechte en hele koude weer de afgelopen dagen is dit toch wel redelijk normaal nu. De temperatuur ligt eigenlijk nog zo'n 2 graden onder het normale niveau. Het zou in deze tijd zo rond de 18 graden moeten zijn. Maar goed, een kniezoor die daar problemen mee heeft. Dan verkiezingsnieuws. Het blijkt dat Benny Gantz met Moshe Yaalon in gesprek is. Beiden zijn ex-opperbevelhebber van het leger. Beiden hebben een politieke partij opgericht. En het blijkt nu dat zij in vergaande onderhandeling zijn om samen als één partij de verkiezingen in te gaan. Mogelijk komt daar ook nog Yesh Atid van Yair Lapid bij. Daar wordt ook mee gesproken of onderhandeld. En dat zou dus een centrumfront zijn, centrum links, ja, zeg maar centrumfront. Ze zitten tussen links en rechts in. Tegen de Likud. Ik denk wel, als dit lukt en ze pakken het goed aan, dan zou dat een grote bedreiging kunnen zijn voor de machtspositie van de Likud in de Knesset. En zelfs de Likud voorbij kunnen gaan als ze een goede verkiezingscampagne gaan voeren. De slogan heeft Benny Gantz gisteren al bekendgemaakt: Israel before all. Zoals ik gisteren al zei, doet een beetje denken aan Trump's Make America Great Again. En dat spreekt een heleboel mensen aan. Ik heb veel mensen gesproken de afgelopen uren. En ja, dan hoor je toch hun mening. En dan zegt men over het algemeen, ja, waarom niet? Laten we eens voor een verandering gaan. Dus deze verkiezingsperiode belooft een hele interessante te worden. En zoals ik elke dag doe, ik zal u iedere podcast hiervan op de hoogte te houden. Dan, ja, vrijdag komt er nooit zoveel nieuws naar buiten in Israël. Zoals ik zei, het weekend is begonnen. Maar toch heeft de procureur-generaal, de hoofdaanklager in Israël, bekendgemaakt dat hij zich niets aantrekt van de druk die door Netanyahu en zijn Likud-vrienden op hem wordt uitgeoefend om een beslissing over het al of niet vervolgen van Netanyahu uit te stellen tot na de verkiezingen. Hij zegt, ik heb niks met die verkiezingen te maken. Ik doe mijn werk en zodra ik klaar ben, kom ik met mijn verhaal naar buiten. Dan even over die Nederlandse journaliste Hans Boersma. Het blijkt dat er toch wel veel meer aan de hand schijnt te zijn als je zo alle berichten bij elkaar leest. Het blijkt dat zij haar terroristenvriendje in 2015 aan valse papieren heeft geholpen om vanuit Syrië Nederland in te komen. U weet, haar ex-vriendje is verleden jaar in de balie in Amsterdam herkend als zijnde een terrorist. Hij leefde hier onder een andere naam en is inmiddels opgepakt. Dus zo onschuldig is die Ans Boersma helemaal niet. Dus ook wat Sjoersma heeft gedaan om meteen vragen te stellen in de Tweede Kamer, was een beetje voorbarig. Meneer Sjoersma had beter kunnen afwachten totdat er wat meer feiten op tafel liggen. Maar goed, zo is meneer Sjoersma nou eenmaal. Staat niet bekend als een grote vriend van Israël trouwens. En alles voor de Palestijnen en hun vrienden eromheen. Dan heeft Manfred Gerstenveld, is een Nederlander die in Israël woont, een onderzoeker, heeft een artikel geschreven. U kunt het zien op mijn timeline in Twitter. En ik raad u aan om dat even te lezen. Hij vindt de Nederlandse samenleving hypocriet, want er worden constant excuses verzonnen om daardoor te proberen de door nazi's geroofde kunst niet terug te geven aan de nabestaanden van de in de concentratiekampen vermoorde Joden. Het is zijn opinie, maar het geeft wel te denken. Als je kijkt hoe moeilijk een aantal musea in Nederland, maar zelfs ook het Koninklijk Huis doen, om die kunst, voornamelijk schilderijen, niet terug te hoeven te geven aan de erfgenamen, dan geeft dat te denken. Want als je weet dat je geroofde kunst in je bezit hebt, waarom moeilijk doen om het terug te geven als het niet van jou is? Het is gejat van vermoorde Joden en het behoort terug te komen bij de erfgenamen. We zullen zien hoe hierop gereageerd wordt in de Nederlandse regering en alle andere, de musea, die hiermee te maken hebben. Dan USAID. Dat is een organisatie die al tientallen jaren onder andere hulp geeft aan Palestijnen in de Westbank en Gaza. Die hebben aangekondigd te stoppen op 31 januari met alle hulp die ze gaven in de Westbank en Gaza. Waarom doen ze dat? Dat is mede ingegeven door de ergernis die Trump heeft en de Amerikaanse regering over het niet meewerken van de Palestijnse leiders aan het vredesproces wat hij in gang heeft gezet. Eens kijken hoe de Palestijnen daar weer gaan op reageren. En dan even Japan. Japan is verstandig. Japan, er was een grote delegatie, ik geloof 150 mensen, onder leiding van de minister van Economische Zaken van Japan in Israël. En die hebben allerlei overeenkomsten getekend, want wat wil Japan? Japan zegt waarom het wiel opnieuw uitvinden. Wij willen heel nauw gaan samenwerken met Israëlische bedrijven in innovatie en ontwikkeling van zakelijke projecten. Nou, ik vind dat een heel verstandig besluit, want de Japanners die zijn niet gek, die zijn niet dom, die weten wat ze aan het doen zijn. En door samen te werken met een land, Israël, waar de high-tech zeg maar leidend is in de wereld, dan hoef je dat wiel niet meer uit te vinden en dan profiteer je mee en je helpt dingen versneld op de markt te krijgen en je bedrijven ervan te laten profiteren. Dan rommelt het nog steeds met de kwestie Maleisië. U weet, in juli is daar een toernooi voor Para-Olympische zwemmers. Dat telt mee voor of je wel of niet naar de Para-Olympische Spelen kan. En Maleisië heeft gezegd, wij willen daar geen Israëliërs. Israël heeft nu officieel opgeroepen om aan landen om dit toernooi te boycotten en hebben het internationale Para-Olympische Comité gevraagd om deze wedstrijd ergens anders naartoe te verplaatsen, naar een land waar Israëlische zwemmers wel welkom zijn. Het is natuurlijk van de gekken dat een sportevenement voor politieke doeleinden wordt gebruikt. En ik steun ook deze oproep van de Israëlische regering. Pratende over de regering, de Israëlische regering heeft een brief uitgezonden naar alle landen waar diplomatieke betrekkingen mee zijn. En in die brief hebben ze gewoon heel duidelijk gezegd, jongens, allemaal leuk en aardig, maar wij willen geen consulaten meer van jullie geopend hebben in Jeruzalem. Als je iets wil openen in Jeruzalem, dan moet dat een ambassade zijn. We gaan geen kinderspel doen. Wil je in Jeruzalem een vertegenwoordiging hebben als land, doe dan een ambassade. Want Jeruzalem is onze hoofdstad. Duidelijke taal, toch? Dan met de Russen. Ja, er was wel een onenigheid na het neerschieten in oktober verleden jaar van dat Russische vliegtuig. Of neerschieten, dat werd geraakt door Syrische raketten nadat er een Israëlische aanval op het vliegveld van Damascus was. Geraakt trouwens door de SAM-2 of SAM-3 raketten, Russische raketten dus. Rusland was toen pissed off, maar inmiddels is dat allemaal weer bedaard. En blijkt nu de afgelopen dagen een hele hoge en grote belangrijke delegatie van het Russische militaire ministerie van Defensie hier te zijn geweest. Allerlei hoge officieren die met de hoge officieren van de IDF aan tafel hebben gezeten een aantal dagen. En alles weer hebben geregeld. En ik vermoed dat daar duidelijke afspraken zijn gemaakt over Israëls handelen en optreden tegen de Iraanse wapenopslagplaatsen en wapenleveranties in Syrië en aan Hezbollah. Dus ja, we zijn weer terug op het oude goede pijl met de Russen. Dan in Amerika, daar is een dame Ilhan Omar, een echte Amerikaanse naam lijkt mij, die is gekozen in het Amerikaanse congres voor de Democratische Partij. Deze dame staat bekend als fervent BDS-aanhangster en anti-Israël haatster. En wat doet het nou het feit dat de leider van de Democraten, Pelosi, die dame van bijna 80, die heeft gezegd, weet je wat, ga jij nou maar lekker in het Foreign Affairs Committee zitten. Dat is het meest belangrijke buitenlandse comité wat overziet de steun aan buitenlandse landen. Ook op militair gebied worden hele belangrijke beslissingen genomen. Ook over het Midden-Oosten, ook over Israël, ook over de Palestijnen. En deze dame krijgt daar dus nu een stem in. Dus ja, hopelijk is haar stem dan de enige in dat comité die anti-Israël is. Want anders is dat voor Israël een slechte zaak. En dan, zoals gezegd, laat ik even een slokje water nemen. Dan zoals gezegd, de Shabbat. Als je nu naar buiten kijkt, dan er wordt niet gewerkt. Mensen doen inkopen, gaan naar de shoppingmall, gaan naar een restaurant om wat te eten. Hebben een relaxte dag. Scholen die gaan of die zijn op dit moment alweer uit. En de Shabbat gaat beginnen. En wat ik altijd in al die jaren nog steeds heel wonderlijk vind en heel bijzonder om het elke vrijdag mee te maken, is dat na een uur of 3, 4 er een bepaalde rust over Israël komt. Een bepaalde rust die eigenlijk niet te verklaren is. Ja, er rijden auto's, maar voor de rest is het, ja, het geluid is anders. Er is stilte. Je ziet dat mensen zich terugtrekken in hun huizen. En dat er een Shabbat aankomt. Je voelt eigenlijk, zeg ik altijd, de Shabbat in de lucht zitten. Als u hier in Israël zou zijn, dan zou u mij daar gelijk in geven. Want het is niet alleen in Jeruzalem of Safat of Benai Barak, waar veel ultra-orthodoxe mensen wonen. Maar ook bij mij in mijn buurt in Ir Yamin. Daar wordt het gewoon rustiger op straat. Natuurlijk, vanavond zit, zoals ik altijd zeg, de ene helft van Israël bij de andere helft. aan de Shabbattafel. Vrienden zoeken elkaar op, familieleden komen bij elkaar. Want op vrijdagavond zit je nooit alleen. Dat is nou, ja, het is geen wet. Als je alleen wil blijven, kan je rustig alleen blijven. Als ik alleen wil zitten, u weet, mijn liefhebbende meisje is overleden in september. Als ik alleen zou willen zitten, kan ik dat doen. Maar ik had alweer uitnodigingen van haar kinderen. En ik ga vanavond naar een van haar kinderen in Tel Aviv om daar een heerlijke Shabbatavond met ze door te brengen. Want zo werkt dat in Israël. In Israël hoor je niet alleen te zitten en ben je nooit alleen. Als ik dan daar vandaan kom vanavond, dan valt mij altijd op, het is een beetje zo'nzelfde tijd. Shabbat begint hier, Israëlische tijd, zo rond 16:50. Dus men gaat eten rond 17:30, 18:00, 19:00, 20:00. Half zeven. En iedereen is zo'n beetje om rond dezelfde tijd klaar met eten. Dan zie je als je terugrijdt, zo tussen 21:00 en 22:00, is het vrij druk. Want die ene helft, zoals ik zei, die op bezoek was bij de andere helft van Israël, die gaat ook weer naar huis. En dan de Shabbat op morgen, de zaterdag, die dan Shabbat wordt genoemd. Ja, is ook heel bijzonder. Omdat er dan niet veel mensen naar buiten gaan. Ik denk dat zo'n 30% van Israël, misschien 40% maximaal, erop uitgaat. Ze gaan skiën op de Hermon, want dat kan, want er ligt heel veel sneeuw. Of ze gaan een natuurtrip maken, een tiul, zoals dat hier heet. Is ook heel populair. Gewoon een paar uur door de natuur lopen. Of men gaat naar het strand. Maar het overgrote deel van Israël blijft toch echt thuis met de kinderen om bij te tanken voor de nieuwe week die dan zondag weer begint. Het leven in Israël is altijd hectisch. Er is nooit rust. En de vrijdagmiddag en de zaterdagmiddag zijn dus echt tijden om even bij te slapen, zoals velen dat doen. Ik zelf doe dat trouwens ook. En het is best prettig om zo'n rustige dag te hebben waarop winkels gesloten zijn, waarop er geen openbaar vervoer is in Israël. Alleen de shiruts rijden. U weet wel, die minibusjes tot 10 personen. Die rijden. Die kosten dan ook het dubbele van wat ze door de week kosten. En voor de rest ben je aangewezen op je eigen vervoer of op de benenwagen. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om op Shabbat, zoals morgen dan ook, als het redelijk goed weer is, een lekkere strandwandeling te maken in de winter. Zodra het voorjaar is, dan kan je weer heerlijk op het strand een paar uur doorbrengen op een terras of je gaat lekker zwemmen. Want het zeewater is in april al zo'n 20, 22 graden. Dus ja, je moet er even doorheen, maar best te doen. Dus ja, Shabbat in Israël, het zou een aanrader zijn voor iedereen. En het zou ook een aanrader zijn, en misschien klink ik nou heel ouderwets, maar zo zit ik niet in elkaar. Maar het zou ook wel eens goed zijn in Nederland en andere landen waar op zondag bijvoorbeeld alles open is en alle winkels gewoon open zijn, supermarkten open zijn, en je gewoon geen verschil ziet tussen een werkdag en een zondag. De zondag is eigenlijk afkomstig van de Shabbat. En de Shabbat is bedoeld om tot rust te komen. Bedoeld om even niet te werken. Bedoeld om te relaxen. En om bij te tanken voor de komende nieuwe werkweek. En dat werkt ook goed. En ik vind het heerlijk dat winkels gesloten zijn. Ja, morgenavond gaan de winkels weer open. En dan zie je ook dat die canyons volstromen in het hele land. Met mensen. Niet om te gaan winkelen. Dat doen ze eigenlijk niet. Maar gewoon om daar familie, vrienden, kennissen te ontmoeten. Een hapje te eten na Shabbat. Wat te drinken. En dan gaat men na een uur, anderhalf uur weer naar huis. En dan begint de werkweek. En dat is een prima systeem, moet ik u eerlijk zeggen. Ik zou het u aanraden, als u naar Israël mocht komen, dompel je onder in de Shabbatsfeer. Want het is echt, ga lopen. Het is echt bijzonder om dat mee te maken. Trouwens, ik vergat eigenlijk één ding. Ik woon niet te ver bij mij vandaan van een buurt waar heel veel Ethiopische Joden wonen. En ik vind het altijd heel bijzonder om voor het ingaan van de Shabbat al die Ethiopiërs hun Shabbatliederen te horen zingen. Het zijn dezelfde liederen die de Israëli's zingen, alleen in een andere melodie, in een ander tempo. En het is heel bijzonder, je hoort het heel duidelijk elke avond, vrijdagavond, net voor de Shabbat begint, beginnen zij te zingen. En zie je ze ook rondlopen in hun speciale Shabbatkledij. En dat is veel witte jurken, veel witte overhemden voor de mannen, witte broeken. En heel bijzonder om dat te zien. En men is blij dat men gewoon hun eigen, waar ze aan gewend waren, hun eigen gewoontes kunnen blijven doen in Israël. En daarvoor zijn ze ook naar Israël gekomen. Dus Shabbat in Israël, iedereen kan het vieren en beleven op zijn eigen wijze. Dan rest mij eigenlijk nog maar één ding. U vanuit Ier Jamin een heel goed weekend toe te wensen. En een Shabbat Shalom. Een mooi en rustig weekend voor iedereen die naar deze podcast luistert. En ik zou zeggen, tot zondag.